Ja, lieve mensen, goedemorgen. Graag denk ik deze ochtend met jullie na over het vooruitkijken en dat vanuit het boek De Prediker. En als je ver vooruitkijkt, dan kijk je naar de hemel. En als je een beeld probeert te vormen van de hemel, dan denk je onvermijdelijk aan het prachtige Zuid-Limburgse heuvelland. Ja, vandaar deze foto. Nu is het wel zo dat ik ben opgegroeid in Dalfsen, in Salland. Dat is dan wel geen Twente of Twenterand, maar het voelt toch een beetje als mijn heimat. Dus bedankt dat ik hier kan spreken deze ochtend. Heel leuk. Het is wel zo, ik heb ooit gepreekt in Natter, in het cultuurhuis. Alleen onderhand zijn jullie verhuisd en zo te zien zo'n beetje ook verdubbeld. Dus dat zijn ware zegeningen. En het leek me goed om voor iedereen dus die mij niet kent, me nog even kort voor te stellen aan de hand van de volgende slide. Ik ben getrouwd met Lotte en ik heb haar ontmoet bij International Justice Mission, de onvolprezen christelijke mensenrechtenorganisatie die jullie niet onbekend is. Jullie zijn zelfs de eerste IJM-kerk geworden. En dat is best wel historisch en mooi. En ik herinner me ook dat tijdens een van de eerste keren dat ik daarover sprak, dat het verhaal over slavernij en de bevrijding daarvan en de vervolging van de misdadigers, dat mensen wel onder de indruk waren, zoals ik dat ook altijd ben van het werk van IJM, maar dat ook iemand na de dienst naar me toe kwam en me zo wat papiergeld in de knuist drukte. Het heeft zo'n indruk op mij gemaakt en ook op het kantoor bij IJM. En dat zal een van de eerste persoonlijke giften ook aan IJM geweest zijn. Dus dat is wel bijzonder. Ook mochten Lotte en ik hier voor de tieners ooit iets vertellen over het werk van IJM. Dus dat zijn allemaal warme herinneringen. Daarnaast, ik ben ook wel door het leven gegaan als de fietsende dominee, omdat ik enige tijd probeerde om beroepswielrenner te worden. Dat is niet gelukt, maar ik heb wel een heel aantal profkoersen kunnen rijden. En het bloed, zeker in het zuiden waar ik nu woon, kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik fiets af en toe weer. Ik heb gisteren op het autoracecircuit van Zolder in België, misschien kennen ouderen dat nog van de oude Formule 1 races daar, een koers gereden. Dus dat is leuk om te doen, sowieso voor de gezondheid en de ontspanning en mensen te ontmoeten buiten de kerk. Maar zeker in Zuid-Limburg is dat een manier om aan te sluiten bij de mensen. Je komt er toch als iemand van boven de rivieren in een, net als jullie, een baptistenkerk, wat ze er eigenlijk niet zo kennen. Dus dat heeft er best geholpen. Net als dat bij mijn intrededienst de hulpbisschop van het bisdom Roermond aanwezig was. En dat is best wel bijzonder. En op die manier proberen we ook de verbinding te zoeken met onze katholieke broers en zussen. En het gaat dan ook om, net als jullie, om een baptistenkerk, een ABC-gemeente. En op die manier ken ik Harold ook. Ik ontmoet hem niet zoals jullie bijna iedere week. Maar zo bij onze vergaderingen en de conferentie praten wij als collega-oosterlingen af en toe bij. En dat is altijd mooi. Dus dat was het fietsen. Het samenwerken met de katholieken. En daarnaast zien jullie een foto van een mix van mensen. Van twee voorgangers, tot een paar mensen van de politie, de buurt, tieners, ouderen, jongeren. We dachten, de mensen komen niet vanzelf naar de kerk. Bij ons in ieder geval niet meer. De kerk moet echt naar buiten treden om mensen te ontmoeten. En om die reden zijn we de vrijwilligersbeweging Serve the City gestart. Door de kerken, maar voor iedereen. En op die manier organiseren we klusjesdagen om te bidden voor de stad, maar ons ook vooral in te zetten voor haar bloei op een heel praktische manier. En eet-events, diners. En meestal is het eten populairder dan het werken. Maar voor beide geldt dat we mensen uit alle sociale klassen verbinden. Dus rijk en arm, de studenten, de mensen uit de volksbuurt, ook de mensen met een migratieachtergrond die vooral sinds 2015 naar Maastricht zijn gekomen. En dat is ook een manier waarop we eerst werden gemeden, als zijnde toch een enigszins christelijke organisatie. Alleen dat we inmiddels zo'n goed rapport hebben opgebouwd, zo'n goede band met de lokale overheid, met gemeente Maastricht, dat wij worden gevraagd om klusjes te doen. Dus dat zijn zo drie manieren. En nog een laatste die je misschien niet verwacht, maar dat is een plaatje van de ChristenUnie. En niet om die partij, want ik sympathiseer ook wel met andere partijen. En in overleg met God zullen velen ook op een andere partij stemmen. Dat is echt niet verkeerd, dat is heel goed. Maar waarom stond ik op de landelijke kieslijst 2 jaar geleden? Omdat niemand anders in Limburg erop stond. En dat is toch zo'n graadmeter voor hoeveel levend christelijk leven er is. Dus dat is waarom ik het noem om zo nood te duiden. Ook bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was er niet één gemeente in Limburg, dus niet in Maastricht, maar ook niet in Roermond of in Venray, waar je op deze partij kon stemmen. Laat staan op de SGP, die bestaat helemaal niet. En nu proberen we met een klein team om dat toch op te zetten. En welke nood duid ik daarmee? Nou, je hebt verschillende structuren in het leven. Het gezin in de eerste plek. Nou, we hebben een heel aantal christelijke gezinnen in Limburg. Echte pilaren voor de kerken. Dan hebben we de kerken zelf. We hebben een aantal leuke kerken. Wij hebben best een serieuze kerk in Maastricht. En we hebben meestal zo 50 aanwezig op zondagochtend. Dat is niet niks in Limburg, maar hier zit met gemak het tienvoud. Dus dat is wel de orde van grootte waar je in moet denken. Naast die kerkelijke structuur heb je nog de structuur van scholen, heel belangrijk. Maar raad eens hoeveel protestants-christelijke basisscholen wij in Limburg hebben. Dat zijn er niet 2 per dorp of per gemeente. Dat zijn er 2 in heel Limburg. Dus ook in die structuur zijn er mensen die daaraan proberen te werken. En ik duid deze dan, omdat ik daarbij betrokken ben, als een meer maatschappelijke structuur waarin christenen op een positieve manier proberen mee te doen. Dus al die dingen bij elkaar om het mooie leven in het zuiden toe te lichten. Het is echt fantastisch wonen, maar ook om de geestelijke nood voor een stukje kenbaar te maken. En om een soort uitnodiging te doen. Als je denkt, hé, ik zou daar wel aan mee willen doen. Ik pak mijn biezen en ik kom ook naar Zuid-Limburg verhuizen. Dan ben je van harte welkom. Ja. Zie mij als die Griek die naar Paulus en de hele groepgemeente zwaaide en zei, kom over en help ons. En voor al diegenen die besluiten, nou, ik blijf toch hier wonen. Hier is het ook niet slecht vertoeven. Maar ik wilde toch even dat noemen. Dus tot zover mijn Limburg-promo. Bedankt voor jullie aandacht ook daarvoor. En bid in ieder geval af en toe voor ons. Zouden jullie dat willen doen? Dat zou mooi zijn. Oké, dan door met een klein bruggetje naar het vooruitkijken. Vroeger moest ik altijd vooruitkijken in de sport, want ik studeerde theologie in Leuven. Ik zat in koude winters, niet zoals de concurrentie in Spanje te trainen. Oh man, door de sneeuw, door de regen, uren op de fiets. En 20 uur was ideaal, maar dat haalde je dan niet, 15 uur. Maar waar dacht je aan? Je keek vooruit naar de zomer. Naar de zomer, wanneer je weer mocht racen en wanneer de investeringen in de winter gedaan zich op een later tijdstip ook lonen. En dat je af en toe, zoals hier iets verderop in Rossum, als je dat daarboven kunt lezen, wat groot, zelfs een keertje kon winnen en dan mocht vertellen over, nou, morgen preek ik, in dit geval was het dan Heerenveen, en dat je ook wat meer mensen bereikt dan alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. Maar zo zit het hele leven eigenlijk in elkaar. Je bereidt iets voor om later iets te bereiken. Het schoolseizoen is net zo'n beetje afgelopen. Waarom studeer je voor je examens? Want je wilt toch het jaar halen of je diploma halen. Want je wilt een baan om voor jezelf te kunnen zorgen enzovoort. Je doet je best op je werk. Want hopelijk vind je dat ook wat leuk. Maar soms moet je ook gewoon werken voor het geld. En je wilt je salaris ook krijgen. Want je denkt, ja, dat is ook wel heel belangrijk. Als je op vakantie gaat, dan koop je via internet misschien al een vignet om door Oostenrijk of Duitsland of Zwitserland te rijden. Waarom? Omdat je door moet. Je moet door naar iets dat verder ligt. Je kijkt alvast vooruit. En veel mensen denken van, hey, vakantie, daar kan ik lekker extra vakantiewerk doen. Vroeger wilden wij dan graag een mountainbike kopen, maar misschien wil je wel iets anders leuks kopen. Of misschien denken mensen, over 5 jaar of over 10 jaar ga ik misschien trouwen. Ik wil alvast een mooie spaarrekening opbouwen om dat te kunnen financieren. Nou goed, zo kun je dus vooruitkijken in het leven. Als we dan doorgaan naar de prediker, dan denk je misschien, oké, spreuken, prediker, Job, de wijsheidsliteratuur. Dat is inderdaad boeiend. En als je een fan bent van het boek Spreuken met al die puntige, korte wijsheden, dan is dat iets meer adviserend van aard. Het zijn allemaal kleine lesjes die je krijgt. De prediker is iets meer reflectief van aard. Het is ook experimenteel. De prediker, koning Salomo, hij onderneemt dit en hij onderneemt dat. En hij wil testen wat dat nou betekent in zijn leven. Of hij daarvan de zin van het leven leert kennen. En ik wil met de prediker vooruitkijken, maar mijn doel is ook dat je, als je prediker niet zo goed kent, het boek beter leert kennen. Dus daarom ook nog een korte inleiding daarop. De prediker, hij beschouwt het leven onder de zon. Met nadruk niet boven de zon. Je ziet heel weinig goddelijke inmenging eigenlijk in het boek. Het is wel een beetje aards. Het is ook wel een beetje deprimerend af en toe. Maar hij beschouwt het leven onder de zon. Hoe ziet dat leven nu gewoon uit? Hoe ziet dat er nu uit zonder God? En die melancholie, die somberheid die dat oproept, soms is het ook wel lekker. Omdat soms zijn we somber. En dan lees je de krant of je hoort weer wat daar is gebeurd of daar. En je denkt, het is toch ook allemaal niet veel soeps altijd. En een terugkerend thema is dan Hebel, Hebelim. Dat wil zeggen, ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid of lucht, leegte. Je kunt het ook vertalen met vluchtigheid. De dingen gaan zo voorbij. Je denkt iets in de handen te hebben. Je hebt iets moois gekocht en het valt zo weer stuk. Of je hebt eindelijk waar je zo naar uitzag en er is weer wat nieuws. Op die manier gaan de dingen voorbij. En misschien denk je, wat is dat toch voor een boek, de prediker? Het is wel een klein beetje de luis in de pels van het Oude Testament. Het is een klein beetje anders. Het hele Oude Testament ademt, leef met God, dan gaat het je goed. Leef niet met God, dan wordt het ook lastig, staat er ook. Maar de prediker is ook lang over getwijfeld door de rabbijnen, later door de kerkvaders. Hoort dat wel in de kanon van de Bijbel thuis? Maar, net zoals in het Nieuwe Testament, Jacobus bijvoorbeeld. Paulus heeft altijd over genade. Dan komt Jacobus opeens, nee, je moet er ook voor werken. Dat je denkt, hey, klopt dit wel met elkaar? Maar Jacobus heeft wel gelijk. Die genade moet wel zichtbaar zijn in je leven. Dat het er ook door de werken uitkomt. Dus zo vullen ze elkaar aan. En ook de prediker vult zo als het ware de totaliteit van de Bijbel aan. Juist door die unieke invalshoek die het heeft. En met een kleine bloemlezing probeer ik jullie erin wegwijs te maken. Dat wil zeggen, ik lees een aantal versen om de sfeer op te roepen. Ik heb die niet geprojecteerd op de beamer, maar misschien kun je met me meekijken of de komende vakantieweken er nog eens verder doorbladeren. Hoofdstuk 1, vers 2. Lucht en leegte, zegt de prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. Zo linksboven, als je in mijn Bijbel kijkt, staat dat. En als je doorbladert naar het einde, zie je ook een hele mooie inclusio. Dat wil zeggen, waarmee het begint, daar eindigt het ook mee. In hoofdstuk 12, vers 8, lucht en leegte, zegt de prediker. Alles is leegte. En alles wat ertussenin staat, heeft er dus wel een klein beetje mee te maken. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? De generaties gaan, de generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, draait naar het noorden, draait, waait, draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee. Toch reikt de zee nooit vol. Nou. Vers 12. Ik, prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht. Wat is nu wijsheid? Want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt door gronden. Maar het is een trieste bezigheid, een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt en vastgesteld dat het niet meer is dan ijdelheid, lucht en het najagen van wind. In hoofdstuk 2 vers 1 zegt Salomo, maar ik zei ook tegen mezelf, kom, laat ik eens proberen om de genoegens van het leven te smaken en te genieten van al het goede. En zo deed hij, kun je verder lezen. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Dan, dat bekende hoofdstuk 3. Er zijn liedjes over gemaakt. Voor alles wat er gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Een tijd om te baren, om te sterven. Een tijd om te planten, om te rooien. Een tijd om te doden, om te helen. Een tijd om af te breken en op te bouwen. Een tijd om te huilen en te lachen. Een tijd om te rouwen, maar ook te dansen. Voor alles is een tijd en een seizoen. Hoofdstuk 3, vers 16. Heel anders dan Johannes 3, vers 16. Maar goed, ik heb nog iets onder zon gezien. Op de plaats waar recht gesproken wordt, dus in de rechtbank, in die tijd onder de poort, daar heerst onrecht. Ik zag de plaats waar gerechtigheid zou moeten zijn, maar er heerste onrecht. En ik zei tegen mezelf, maar God zal zowel de rechtvaardige als de goddeloze aan zijn oordeel onderwerpen. Hé, daar komt toch God in beeld. Want er is bij hem voor alles wat er gebeurt en voor elke daad een tijd en een plaats. dan hoofdstuk 4 vers 1. Dat doet denken aan het werk van IJM. Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de tranen van de onderdrukte. Er is niemand die hem bijstaat. De onderdrukkers onderdrukken hem met harde hand en er is niemand die hem bijstaat. Ah, wat een treurnis. Zullen we nog twee doen of kunnen jullie het niet meer aan? Ik zal er nog twee doen. We kunnen niet het hele boek lezen. Je ziet in hoofdstuk 5 en 7 iets van vriendjespolitiek. Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en rechtvaardigheid wordt geschonden, wees dan niet verbaasd, want de hoge ambtenaar wordt weer beschermd door een nog hogere en die weer door ambtenaren die nog hoger zijn. Dan een hele wijze les uit 6 vers 9. Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Dat doet denken aan het spreken we beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. En dat is wel een les voor iedereen. Dat je dankbaar koestert datgene wat je hebt. En niet alleen maar droomt van al die dingen die je niet hebt. En misschien ooit hoopt te bereiken. Dan nog één lollige natuurlijk. 7 vers 10. En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Dat getuigt toch dan van weinig wijsheid als je daarna vraagt. Ja, daar kunnen sommigen wel mee, denk ik. Vroeger was alles beter. Daar zit veel waarheid in, maar zeg dat niet te vaak. We lezen dat en dan denk je, dat is best wel treurig. Dat is best wel treurig allemaal. Het mooie hiervan is, het is niet opgepoetst of zo. Het is niet dat de Bijbel een mooi sprookjesboek is. Het is echt heel realistisch. En in die zin brengt het leven met al zijn tegenstrijdigheden en al zijn moeite wel dichterbij. Maar dan is wel de vraag, oké, prediker observeert hoe dat leven er onder de zon uitziet. Maar hoe moet je dan leven? Als een hedonist die van alles gaat genieten, maximaal profiteren. Het carpe diem, pluk de dag, denk niet aan overmorgen, enzovoort. Of moet je juist alles gaan relativeren? Dit maakt niet uit, dat maakt niet uit. Moet je juist genieten, somberen, hard gaan werken? Of enorm gaan luieren? Maakt het nog uit of je gelovig bent of niet gelovig? En het mooie is, het is belangrijk om vragen te stellen, maar het is ook wel heel fijn dat de Bijbel zoveel antwoorden geeft. En dat antwoord dat ziet er een beetje als volgt uit. Namelijk als volgt. Er is namelijk in dit boek Prediker een terugkerend refrein waar ongeveer het volgende staat. Geniet van al het goede dat God geeft. Geniet van al het goede dat je uit Gods hand ontvangt. En sommigen zeggen 6, in mijn telling dacht ik 7. Is dat een zevenvoudig refrein dat naar voren komt. En telkens in een zekere variatie. Ik zal de eerste lezen en daarna nog eentje. En de andere 5 kun je dan nog eens nazoeken. In hoofdstuk 3 vers 22 staat namelijk al. Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Geniet van wat je doet. Dat is wat hem is toebedeeld. Dus geniet van wat je doet. En dan in hoofdstuk 9 vers 7, dan wordt hij ietsje uitgebreid. En dan komt ook dat brood en dat drinken nog eens naar voren. Dus eet je brood met vreugde. Dank voor de maaltijd en geniet ervan. Drink met een vrolijk hartje wijn. Maar niet te veel, zegt Paulus ergens. God ziet alles wat je doet al lang met welbehagen aan. Hé, maar dat geeft de ontspanning. Draag altijd vrolijke kleren. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Is dat niet heerlijk? Is dat niet een schitterend antwoord op veel van onze levensvragen? Het is ook een mooie les voor, misschien ook wel voor de tieners die denken, door het geloof doe ik andere dingen dan mijn leeftijdsgenootjes. Maar God wil geen vreugde wegnemen. God wil vreugde juist groter maken. Hij weet hoe het leven werkt, wat op lange termijn plezier blijft geven. Hij is degene die de bruiloft bij Cana heeft verhoogd door daar lekkere wijn te serveren. God wil de vreugde niet wegnemen, maar juist vergroten. En dat is de eerste les die de prediker ons meegeeft. En dan komen we bij de tweede les zou je kunnen zeggen in het thema van vandaag. Kijk bij dat genieten altijd vooruit. En dan kom ik bij de laatste versen van de prediker uit, namelijk hoofdstuk 11 vanaf vers 7, waar ik lees: het licht is een genot, Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien. Zeker na een lange winter. En wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. Dat eeuwigheidsperspectief had zich nog niet helemaal ontwikkeld, maar dat kwam in het Nieuwe Testament gelukkig wel. Maar geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij dit alles wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Dus daar komt dat vooruitkijken. En dit is ook de reden dat de rabbijnen, dat de kerkvaders uiteindelijk prediken toch een plekje in de kanon hebben toegekend. God komt in beeld als het begin en het einde. God komt in beeld als degene die we mogen gaan ontmoeten zometeen, als we over zullen gaan tot eeuwigheid. En dan aan het einde van hoofdstuk 12, vers 9, dan volgt een epiloog, een nawoord eigenlijk van de redacteur die die spreuken van Salomo heeft samengevat en wellicht nog wat andere wijsheden en heeft toegevoegd en die dit boek compleet wil maken. En dan zegt hij over de prediker, dat was een wijs man. Hij heeft het volk veel bijgebracht. Hij heeft gewikt, gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken probeerde de prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. En de woorden van wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik. En misschien denk je bij spreuken al van, hé, dat is leuk, dat kan ik op mijn werk eens gebruiken. Dat is een algemene wijsheid waar iedereen wat in heeft. Of als iemand een scherpe opmerking heeft, of als iemand wat puntig zegt, dan denk je, dat is leuk. Maar wat is nou die ossenprik? En ik ben dat gaan opzoeken, maar dat is iets dus uit de agrarische cultuur van die tijd. Namelijk waarmee de boeren liepen als een soort grote stok met een hele scherpe punt om die runderen de goede kant op te prikken. Dus dat ging niet zo subtiel van, nou, een beetje naar links, een beetje naar rechts. Iedereen die koeien heeft gedreven weet hoe dat gaat met bezems en met andere dingen. Met zo'n ossenprik werden we geduwd. Ik zeg we vanwege het vervolg. Al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent. Dus we hebben hier Salomo, de prediker. Maar al die spreuken zijn ons door één herder, de goede herder, die zorgt voor de kudde. Jezus noemt zich de goede herder. God noemt zich in, ik denk Ezechiël 34, ook een soort herder. God wil ons de goede weg opwijzen. Soms subtiel met de fluistering. Soms met die ossenprik dat hij ons de goede kant op duwt. Zodat we niet de brede weg gaan, de makkelijke weg, mainstream denken. Zoals onze collega's, zoals de scholieren, studenten denken. Maar hij punt ons als het ware de goede, de smalle weg op. En dat is ook waarom ik de prediker, bredere zin, spreuken en de hele Bijbel onder de aandacht wil brengen als, dit zijn Gods levenslessen voor een gelukkig leven. Juist op weg naar eeuwigheid. En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing. Ik kom geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt. En al dat lezen, dat mat het lichaam maar af. Alles wat je hebt gehoord, komt toch hierop neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. Want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zoals over de goede als over de kwade. En dat oordeel, hè, ik kijk er nogal vrolijk bij, maar dat heeft ook een reden. De eerste reden is, we lazen over straffeloosheid. De prediker zegt dat zoveel mensen denken, oh, ik kom weg met al mijn wandaden, dus ik doe nog wat slechts, want het wordt niet gestraft. Ik reed net door Brabant, daar is een enorme wietteelt en de kans is maar 1 op 8 of zo dat je daarop wordt gepakt. Dus de verleiding is voor zoveel mensen groot om daarin te investeren, maar er ontstaat een grote straffeloosheid. Nou goed, bij het oordeel zal iedereen die in dit leven ontkomt aan zijn rechtmatige straf, dat alsnog krijgen. En dat kan heel veel vrede geven. Dat is ook de reden waarom God zegt, mij is de wraak. Probeer zelf niet wraak te nemen. De andere kant is, hier staat, God oordeelt over alle goede daden. Dat is mooi, want God zal je ook belonen voor het goede, maar ook over de kwade. En dan denk je, oei, dat oordeel van God, dat is toch ook wel spannend. En dat herkennen we denk ik allemaal. Maar daarom is het belangrijk om nog 1 stap te zetten. En dat is de laatste stap die ons bij Christus brengt. En ook daarom is de prediker zo belangrijk. Het wijst ons op eeuwigheid. Het wijst ons op die ontmoeting met Christus. Het wijst ons op, misschien kun je dat onthouden, een hemelperspectief. Dat we leven met een hemelperspectief. En dan wordt dat oordeel over het kwade veel breder in Christus. Want het wordt een beoordeling van datgene wat we hebben gedaan. En het mooie is, Jezus Christus, en ik zat zojuist recht voor dat immense kruis. Hij is degene die in onze plaats voor al onze ongerechtigheden is gestraft en is gestorven. En dat is zo'n opluchting en dat is zo'n dierbaar offer. Dat brengt ons één op deze ochtend. Maar dat lucht ook op, omdat je dan weet, de ene helft van het oordeel valt weg. Namelijk het oordeel over de kwade daden. Christus heeft het op zich genomen. Maar het is diezelfde Christus die zegt, zie, ik kom spoedig en mijn loon is met mij. Christus komt en hij komt niet met lege handen. Hij wil ons ook belonen voor alle goede daden. En dat is ook iets wat ons vanuit een hemelperspectief enorm kan inspireren. Soms weet je, wie hier goed leeft, die ontvangt nu al zijn loon. God belooft ons ook zegen wanneer we op zijn weg gaan. Maar soms merk je ook, er is best wel veel moeite in het leven. Er is best wel veel tegenslag. En dan maakt God het later, Godzijdank, weer goed. Hij zal vergoeden de oogst die de sprinkhaan heeft opgegeten. En hij zal herstel geven, tranen uit onze ogen wissen. Zo'n hemelperspectief, alle mooie bijbelteksten komen daar een beetje in bijeen. Maar het is ook zo dat zoveel goede daden in de wereld niet gezien worden. Wat wij zien is vaak het grootste. De mensen die op televisie komen. Soms om heel nobele dingen, want ze hebben goede uitvinding gedaan. Of ze zorgen voor meer rechtvaardigheid. Maar ook wel onnozele dingen. Mensen die beroemd zijn om nergens om eigenlijk. Die helemaal niet zo'n goed leven leiden per se. Die best wel op zichzelf gericht zijn en niet op de ander. Dus er is zo'n spanning tussen datgene wat in de ogen van de wereld goed is. En dat wat in Gods ogen goed is. En het mooie is nu dat al het kleine, al die kleine liefdedaden die je aan een medemens, aan een familielid, een onzichtbare gift en een zendeling veraf, die dingen die niemand ziet, dat God die je zal belonen. Dat is goed om bij stil te staan. Omwille van de tijd zal ik dat niet lezen en zo. Maar je weet dat aan het eind van het Matthäus-evangelie Jezus 3 beelden over de wederkomst geeft. Dat gaat over de wijze en de dwaze meisjes. Het gaat over de schapen en de bokken die gesplitst worden. Het gaat over talenten die gegeven worden. 5, 2, 1 talent. En ieder naar wat hij aan kan. Dus zo schat God dat dan ook in. En degene die verantwoordelijk omging met datgene wat hem is toevertrouwd. Daarvan zegt Christus, goede en getrouwe dienstknecht. Wees welkom bij het feestmaal van de Heer. Al het goede wat je hebt gedaan. Christus ziet het. En hij wil dat belonen. Als je verantwoord omgaat met de verantwoordelijkheden die je zijn toebedeeld. En in die tijd was een talent, ik meen niet van 10.000 euro, maar aardig wat geld. In onze tijd hebben we dat vaak vertaald door talenten, vaardigheden, die dingen die je hebt om wat goeds mee te doen. En wij zoeken dat dan vaak wel in het grote. Een hoge functie of veel geld of een knappe prestatie of zoiets. En dat kan ook met goede motieven. Ik sprak gisteren nog een jonge ondernemer die een eerlijke kledinglijn op wil zetten, zodat mensen minder worden uitgebuit en zo. Dus dat is natuurlijk ook goed. Maar als je het Nieuwe Testament leest, dan gaat het vaak om die dingen die we zo normaal vinden. Dat is de zorg voor elkaar. Zorg voor familieleden. Zorg voor kerkleden. Zorg voor mensen die je misschien niet zelf ontmoet, maar waarvan je weet dat ze in een ander land het moeilijk hebben. Liefde binnen het gezin. Ouders voor de kinderen. Maar ook voor alle kinderen richting de ouders natuurlijk. God zal ook dat zien en belonen. Inzet voor het koninkrijk van God. Want er is ons een, niet een talent, maar echt een gouden schat toevertrouwd. Het evangelie kleurt op ons hele leven. We hebben zo'n innerlijke vrede. We hebben zo'n rijkdom dat we mogen bidden. En God zegt, deel die schat nu uit. Investeer daar nu in. En ook al wordt het in de wereld niet altijd hoog aangeslagen, weet dat er één iemand is die dat wel ziet. En dat hij ervoor ook wil belonen. En met een hele trits aan geetjes kun je dat dus samenvatten vandaag. Die eerst is, Geniet van al het goede dat God geeft. Het is vakantie, ik hoop dat je kunt ontspannen. Geniet van al het goede dat God geeft. En het tweede is, goede en getrouwe dienstknecht. Wees welkom aan het feestmaal van je Heer. Leef dus in het licht van die hemelse beloning. Zullen we God daarvoor danken. Vader in de hemel, ik dank u dat wij uw kinderen mogen zijn. Heer in de hemel, ik wil u danken dat er een tijd van rust en vakantie is aangebroken. Dat we meer tijd hebben voor reflectie op hoe het jaar is geweest. Hoe we het komend jaar ook vorm willen geven. Meer tijd, Heer, voor kostbare relaties binnen de familie, vriendschappen. En bovenal ook, Heer, de relatie met u. Zegt u ons gebedsleven, ook als we een voorgenomen boek lezen. Wilt u daarbij zijn in ons opbouwen. Heer, ik wil ook bidden om uw kracht en herstel voor wie dat zo nodig heeft. Ook al zijn we gelovig, het lijden gaat zeker niet in ons voorbij. Maar wilt u daarin troost en eeuwigheidsperspectief geven? Heer, ik wil ook bidden voor mensen die opzien tegen een seizoen dat komt. Wilt u kracht geven? Ik wil bidden, Heer, voor mensen die weten dat ze met wat kwade daden bezig zijn. En daar echt de moed voor nodig hebben om mee te stoppen en om een nieuw leven te beginnen. Heer, door uw geest wilt u daarin tegemoet komen en een nieuwe weg wijzen. Ook hier bidden wij voor het land. Ons natte land staat al wekenlang droog. En u hoort de gebeden van alle boeren en ik bid, geef regen, God. Want we zijn van u afhankelijk van ons leven. En we zijn ook van het voedsel afhankelijk van onze boeren. En voor alle niet-gelovige boeren bid ik ook dat ze terug zullen denken aan het geloof van hun voorvaderen die u nog wel kenden. Heer, wilt u ook meer geloven, meer afhankelijkheid geven. En al die dingen tezamen, Heer, leggen we in uw handen. Want u bent goed, u bent groot, u bent degene die op ons wacht. En we zien uit, God, naar die ontmoeting met u. Heer, we zien er naar uit, naar die hemel. En Heer, we danken u voor zo'n eeuwigheidsperspectief. Amen.